jeetje. Ik kreeg ook elke keer een gigantische boze moeder op mijn kop. En er was ook een periode dat ze echt wilde ruiken of ik dan alcohol had gedronken of iets dergelijks.
Hoi allemaal en leuk dat jullie weer luisteren of kijken naar een nieuwe aflevering van Zo Wat. Ja, lach maar.
I'm proud of you, baby girl.
Ja, thanks. Ik heb er nog steeds moeite mee. Maar het komt steeds... Ja, ik kan gewoon niet... Als ik ga acteren of zo, wordt het me ook niet. Want ik kan het gewoon niet opzettelijk doen, zeg maar.
Ja. Nee, maar goed. Snap je. Ik zat gewoon even in een medige bui.
Hoe gaat het met je, Merel?
Marwa is er ook nog.
En Marwa. Nee, ik ga goed op deze interactie.
Ja, ik ook. Ja. Laat me gewoon mijn ding doen. Maar goed, boeit niet. Marwa, hoe gaat het met je?
Met mij gaat het heel goed.
Ik doe helemaal niks.
Jongens. Zo, het is maar goed dat wij geen zussen zijn.
We zitten vandaag weer op de bank. En ik ben vandaag dus weer met Merel en Marwa.
Hi.
Hallo.
Volgens mij gaat het hartstikke goed met z'n allebei, toch?
Ja.
Maar goed, we gaan maar gewoon gelijk door naar de show what the fuck momentjes van vandaag. Ik weet niet of Marwa er een heeft.
Niet!
Oh, dat zie je, dat gaat nu in de laatste aflevering.
Het is chill dat je leven dan gewoon, dat betekent dat je leven gewoon goed gaat.
Oh, nou ja, mijn show what the fuck momentje is dat gewoon weer de grote zee van mijn badkamer is verstopt.
Dat is goed hoor.
Van je badkamer? Ja, nou, van de wastafel trouwens. Dus dat echt heel irritant. En ja, ik vraag me af waarom dat gebeurt.
Dat het soms is, het was laatst bij mijn vriend, is het vaak, heb jij zo'n gootsteen waarbij je via een knopje je gootsteen dicht doet? Snap je dat?
Nee,
bedoel?
Niet een knopje. Ja, je drukt erop en dan, ja. Dus je kan hem niet eruit halen, lijkt
me. Dat siliconen randje kan soms verkeerd zitten, waardoor die dus dan verstopt oogt.
Ja, maar, geen idee hoor. Maar niet
dit was laatst bij mijn vriend. Dan moet je even het stopje er even goed uithalen en af het water weg laten lopen, want dan sluit hij dus niet goed.
Dit ga ik straks even proberen.
En anders wat je ook kan doen, moet je wasbak laten even uithalen. Is het zo'n zwanenhals?
Oh nee, dat is al doing too much. Ja,
okay.
Nee.
Merel komt wel even langs.
Ja, Merel, kom jij het fixen?
Nou, ik heb me laatst met mijn vriend gefixt en die zei toch echt wel van de week tegen mij, volgens mij lekt het een beetje in de badkamer, want er ligt een beetje water. En toen dacht ik echt, oh, maar dit heb ik echt al 3 weken geleden gefixt. Dus waarschijnlijk ligt er heel veel water, maar heb je het gewoon nog niet gezien. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit.
Al goed, jongens. Al goed.
Ik hoop
echt dat je snel kan fixen, want je merkt nu waarschijnlijk pas hoe vaak je dat ding nog niet gebruikt.
Ja, nou, constant blijkbaar.
Ja, de hele dag door. Ja, het is echt vreselijk.
Ja, het zat wel naar beneden, maar wel heel traag. Dus als ik in de ochtend heb gebruikt en het komt terug van werk,
kan jij jouw
dan...
haar boven de wasbak? Als in voor de spiegel.
Ja.
Ja, dan kan het gewoon best zijn dat jouw haar er gewoon verstopt in zaten. En als jij echt van die goede handzeep hebt, zeg maar, kan dat gewoon prima. Wat je even moet proberen is...
Ik zou er gewoon even goed achterna
baking soda, schone azijn en dan kook het heet water.
Schoonmaakazijn?
Ja, met baking soda. En dan bollen en dan
kook
het heet water.
Oké, got it.
Ja. Dat kan je even proberen.
Thanks.
Tot zover Merel de bouwvakker.
Hi, Stijn. Keukenmiddeltjes van Merel.
Nou jongens, dat doen we ook in plaats van alleen maar liefdesadvies en tegenwoordig van alle markten thuis. Ik heb wel zo wat een vakmomentje. Alleen het is meer gewoon van wat mij echt opvalt. Ik ben zo'n zware reposter op TikTok. Ik repost hoe ik me voel, hoe mijn leven eruit ziet, mijn boodschappen naar andere mensen, maar ook gewoon, ik zie letterlijk alles wat ik zie, repost ik. Ik kan bijvoorbeeld echt met een vriendin gewoon in de avond gewoon op bed liggen en denken, repost. Gaan we een avondje reposten. Hebben jullie dat niet? Dat jullie gewoon echt op de bank gaan liggen en dat jullie denken, ik ga nu even een potje reposten.
Nou, ja, ik heb soms wel dat het in één keer heel veel achter elkaar is.
Ja, ik denk niet bewust, ik ga reposten, nee, maar dat. Ik ben dan op TikTok aan het scrollen.
Echt.
En dan denk ik, oh, de rest van mijn volgers moet het ook zien. De rest moet het ook zien. Ja. En dan ben ik opeens alles aan het reposten.
Nee, ik heb een repostverslaving.
Oh.
Wat ik wel grappig vind als ik dan iets... Relatables heb gerepost. En ik dan zie van Dean, die heeft zijn repost geliked.
Yeah. Maar daar, doe, het
like
daar doe ik het voor.
Ik zie soms inderdaad echt dingen van jou voorbij komen. En dat ik echt denk, darling, are you okay?
Ja, ik ga er echt goed op als mensen mijn repost liken. Ja, meer maar, dan als ze mijn eigen post liken.
Weet je wat ik dus ook echt doe? Ik ga dus echt naar mensen hun account. Om die repost te bekijken wat hun hebben gerepost.
Oh nee, dat
en dan expres liken.
Oh ja.
Je weet dat, en dan ga je dat niet bij je beste vriendin doen. Nee, gewoon je weet wel bij wie je dat doet, snap je? Dat kies je wel uit. En
dit is gewoon het nieuwe Insta-verhaal liken. Flirt move.
Oh, je kiest uit. Jij doet dit echt als een move om te flirten.
Nou, gewoon even laten zien van, ik sta nog op de kaart.
Yeah. Bijvoorbeeld.
Oh.
Ik ga een stuk om
je. En je wordt weer even geremind. Ja, maar dat is niet om het toxic te doen of zo. Maar gewoon, stel je bent met iemand aan het daten, is het ook gewoon leuk. Want zo, ik repost gewoon shit hoe ik me voel nu, weet je wel. Gewoon, dat is gewoon wat ik doe.
Als zij dat dan specifiek liked, iemand gaat uitzoeken, zij repost gaat liken, is dat wel toxic,
ja, oké, maar doe je ook...
Nee, het is afhankelijk van wat de intentie is achter de like. Is het
ik
echt
weet
om
zeker dat
iets...
iedereen, dat heel veel mensen dit doen. Ik weet het zeker.
Ja, dat geloof ik ook
ja,
zeker.
Dat denk ik ook
maar
wel.
Het is wel toxic. Als je met bewust doel. Zeg maar van, hi Shadi, I'm still here.
Ja, maar je gaat toch, je repost bewust dingen die om... Bijvoorbeeld met mijn ex, hij wilde dat ik dat zag. Oh, dan ga ik dat liken, snap je?
Maar daar komt het aapje uit de
Ben jij dan iemand die dan ook denkt van, hij of zij heeft mijn Instagram story gezien, dus die...
Heeft hij bewust gedaan, heeft hij bewust opgezocht.
Terwijl mensen klikken gewoon door Instagram stories.
Nou, toen ik daar nog mee bezig was, ja, dan ging ik gewoon wel echt zoeken. Ook al volg ik diegene niet meer.
Oh,
gewoon
dat je een story post speciaal voor die guy en dat je zo ging kijken, heeft hij het gezien?
Oh, dat hebben we allemaal wel eens gedaan, ja, denk ik.
Ja, maar dat heb ik allemaal niet meer. Die era ben ik helemaal voorbij,
ja,
zeg
ook,
maar.
Want
ik kan niet eens zien of iemand dat heeft gezien.
Nee, ik ook
want
niet.
Want het is zoveel mensen, ja, dat is niet
nou, ik had
bedoeld,
op een gegeven
maar...
moment wel altijd één iemand, zeg maar, waarvoor ik dan niet per se die story post, maar hij kwam wel altijd meteen bovenaan. Dus ik dacht van, even kijken wie mijn story heeft gekeken.
Nou, als ik post nu tegenwoordig op TikTok, dus ook heel vaak in mijn verhaal, in mijn story. En als die ene persoon dan niet reageert, ja, dan baal ik wel bijvoorbeeld, weet je wel. Je moet gewoon even liken. Ik vind dat als je met iemand bent, dat je gewoon, als je het echt leuk vindt, dan like je het gewoon. Dan laat je gewoon even laten, echt
nou,
laten weten.
Als je met iemand deed, ja.
Ja. Dat is mijn vriend heel schattig. En dan liked hij het en dan zit hij me daar een berichtje. Oh, leuke story, schat.
Ja, dat heb ik nodig.
Maar dat flirten via Instagram stories, dat is echt, zeg maar, dat heb ik nooit helemaal begrepen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar als ik wil dat een guy die ik leuk vind echt mijn story ziet, want ik kan het, weet jij, ook niet gewoon zien. Dat is te veel mensen. Maar ik voeg je dan gewoon toe aan mijn close friends list. Want die is dus de kleine.
Die heb ik nog niet. Nee, je moet reposts proberen. Dat is leuk.
Ja, maar de gasten waar ik over het algemeen op val, hebben geen TikTok.
Ja.
Nou, wil ik wel meteen even
al mijn drama queens zitten er wel op, hoor.
Ja.
Ik wil meteen beginnen over die close friends. Waarom is daar niet een optie dat je daar vrijwillig uit kan? Ik vind privéverhalen. Ik word heel vaak in mensen's privéverhaal gegooid. Ik wil in een side note. Nee, gewoon op Snapchat.
Op Snapchat kan je er gewoon uit, hoor.
Ja, daarom.
Op Insta word ik toegevoegd.
Als je op Snapchat meer dan 2-3 privéverhalen hebt, waarvan er 1 voor de jongens, 1 voor de meiden en 1 voor een specifiek iemand. En jij pleurt mij in die groep en ik zie op een gegeven moment jouw namensmitje dat je meerdere privéverhalen hebt. Schat, het is dan niet meer privé. En ik vind ook als jij mij zomaar in een privéverhaal gooit, maar ik zie dat het er meerdere zijn waar ik in zit. Ik ga er dan gewoon uit, want het is dan gewoon letterlijk bedoeld als soort van bevestiging zoeken. Van, oh kijk, mijn leuk zijn of voor die ene jongen. Sorry, ik heb daar geen zin om naar te kijken. En dan ga ik eruit. Maar bij Instagram kan dat niet.
Nou, Merel heeft echt passie voor dit onderwerp.
Sorry.
Wow.
Ja, dat zat echt even diep.
Dit zit jou,
ik heb het laatst ook als onderwerp opgegeven, maar het is helaas niet doorgekomen.
En nu toch wel. Je hebt het toch wel. Denk ik
het gewoon. Het is oké.
It's not private anymore. Maar mijn trigger is gewoon, mijn Instagram kan ik er gewoon niet zelf uit.
Ja, ik word ook door iedereen toegevoegd in close friends. Ja. Maar aan de ene kant denk ik, ja,
die drie
ook al heb
ik
je één keer
ontmoet,
zit ik opeens in je close friends.
Ja, maar ik denk dat ze bij jou best wel een flex vinden. Als ze
maar
dan
ik had
zeggen,
het wel altijd,
Mara,
als ik
bijvoorbeeld
iemand leerde kennen, gewoon via TikTok of Instagram, gewoon stel, het is nu allemaal niet aanbod, maar als ik iemand leerde kennen via Instagram en dan ga je praten en dan voeg je elkaar op Snapchat nummer, weet je wel, ga je FaceTime en heb je elkaar op Snapchat, dan voegde ik diegene gelijk toe aan mijn privéverhaal, want daar vertrouwde ik letterlijk alles in. En nu doe ik alles in mijn echte verhaal op Snap. Ik bedoel, ik voegde diegene gelijk toe aan mijn privéverhaal.
Ja.
Okay. Nee, ik moet iemand echt wel een paar keer hebben gezien en echt...
Ja, maar daar is iedereen weer anders in, maar dat is gewoon meer
mijn
om
privéverhaal
gewoon
is
gelijk
echt
de echte jij te laten
privé
zien.
Privé.
Ja, nee, ik heb met een jongen date, dat gaat het gewoon over de app, hoor. Ja. Krijgt gewoon mijn nummer. Mijn Instagram, dan kan je mijn nummer sturen.
Maar goed, heb jij een zo'n what the fuck momentje eigenlijk?
Ja, oh, maar we dwalen weer helemaal op. Nee, we gaan het vandaag wel best iets serieus hebben. Mijn zo wat fuck momentje is ook vrij serieus. Want wanneer deze aflevering online komt, is al wel echt wel een tijdje geleden. Maar voor mij, wanneer we dit opnemen, is het gisteren online gekomen. En dat is mijn Linda Meijden interview over mijn abortus. Over dat ik daar open over ben geweest op social media. Hun wouden daar maar mij een interview mee afleggen. En ik heb mijn interview afgenomen met de insteek van, ik wil nog meer meiden bereiken met, je mag er gewoon over praten. Je bent niet de enige. Dit is de situatie en dit is hoe de behandeling eruit ziet. Maak je alsjeblieft geen zorgen. Het komt oké. Je keuze mag er zijn. Ik had niet bewust aan heel veel mensen verteld dat dat interview eraan zat te komen. Ook mijn ouders niet.
Oh.
En toen kreeg ik gisteren toch wel in één keer een vrij boos berichtje vanuit die kant dat het interview heeft plaatsgevonden, dat ik hun niet had ingelicht en dat het nou een beetje een soort van schade is aan hun familie en wat moeten ze wel niet denken dat ze het van internet moeten lezen wat mijn situatie is. En toen dacht ik echt, lieve schat, leuk dat je me appt. Ik heb je 6-7 weken...
Ik wou net zeggen, Merel spreekt haar moeder niet heel veel.
Nee.
Niet?
Maar dit was mijn stiefmoeder en mijn vader in dat geval.
Oh.
Maar toen dacht ik echt, ik heb jou 6-7 weken niet gesproken. Dit zijn dit soort dingen van, dat ga ik je niet even snel even appen. Dat zeg ik je wanneer ik je zie. Maar ik was laatst thuis, niemand was thuis, weet je wel. Dan heb ik ook zoiets van, ja, ik ga je ook niet even bellen, weet je. En ik voel me thuis ook nou niet echt bepaald op mijn gemak om dat zomaar even te bellen van, hey, dit is de situatie, weet je wel. Ik moet daar echt met
maar
je voor gaan zitten.
Maar wisten ze wel dat je een abortus had leegd?
Ja, dat wisten ze wel. Maar ja, goed, niemand heeft daarna nog echt meer gevraagd van, hoe is het met je? En toen was ze dus boos op mij geworden over het feit dat ik het aan mijn jongste zusje wel had verteld. Maar dan denk ik, ja, zij komt echt meerdere malen bij mij in de week, komt ze langs, ze belt me, ze appt me. Wij hebben gewoon echt contact.
Ik vind ook dat ouders maar eens een keer moeten gaan eraan gaan geloven dat de band die broers en zussen of zussen met elkaar hebben niet te vergelijken is met de band die met ouders
heeft. Nee, tenzij je het zelf goed onderhoudt. Maar ik had wel echt zoiets van, oké, je valt me nu aan over het feit dat ik het je niet vertel. Prima, misschien is het ook even gewoon lullig en voel je gepasseerd. Maar het grappigste van allemaal vind ik nog, na dat interview vraagt ze dus niet aan mij, goh, hoe is het nu met je? En wat ik het ergste van allemaal vond is, ze dachten of ze gingen ervan uit dat ik trots was en dat dat de insteek was van mijn interview. En dat vond ik zo kwetsend. En leuk van allemaal is dat het interview toch nog niet eens is gelezen. Dus ik heb best een goede band met mijn ouders en met mijn stiefmoeder. Maar dit was wel even dat ik dacht, je eigen kortzichtigheid...
Dit knalt even erin,
Die spreekt nu uit. Je hebt het interview nog niet eens gelezen. En naderhand heeft ze wel gezegd van, hey, sorry, goh, ik heb het gelezen. Maar dan denk ik wel van, ja, the damage is done, weet je. Je hebt het wel gewoon gezegd tegen me. Maar dat was dus even mijn what the fuck momentje.
Heftig.
Ja, ik ben er stil van. Ik ook. Want ik vind het juist krachtig dat je dit hebt gedaan. En ook met Linda Meijer hebt gedeeld. Ongeacht of mensen nou willen horen of niet. Het is altijd in het verleden gebeurd en het zal altijd in de toekomst gebeuren, dit soort situaties gaan gebeuren. Dus je hebt juist ervaringen nodig om te zien en lezen wat andere meiden meemaken. Yeah. En ik denk dat je gewoon best wel een mooi bericht achterlaat voor jonge meiden. Dus.
Ja, vond ik dus ook. Maar ja, goeie.
Ouders, hè?
Ja, wat moet je ermee?
Nee. Make it make sense.
Zitten hoor, jongen.
Nou, ik ben er dus wel echt achter gekomen dat ik had dus heel veel lieve reacties gekregen, wat ik echt heel erg waardeer. Alleen dat van hun was soort van negatief, als het ware. En dan merk ik wel van dat negatief blijft langer hangen, maar zeker omdat het van mijn ouders is. Ik heb echt een soort bewijsdrang, merk ik, na ze dat. Ik heb er gisteren echt de hele dag mee gezeten, tot 's avonds laat en toe, dat mijn vriend er zei van, hey, gaat het al een beetje? Dat ik zeg, nee, sorry, ik blijf nog even van mijn telefoon af. Het hoeft van mij allemaal even niet. Dat ik gewoon echt een beetje een bewijsdrang naar ze heb. En dat wanneer het dan niet goed is, ik meteen gewoon, woep, beenveeg onderuit gaan. Dus, hoe is jullie band met je ouders?
Ik weet niet, je verhaal raakt me wel.
Ja, mij ook.
Ja, ik vind het gisteren ook wel echt oprecht heel kut.
Ja, ik ben namelijk echt ook, een voorstander van de keuzevrijheid van vrouwen. Ja. En ik heb ook echt een bloedhekel aan schaamtecultuur. Ja. Je hoeft niet altijd alles te delen als je dat zelf niet wil. Maar dat we mensen gaan veroordelen dat ze onderwerpen delen die ze willen delen. Ja. Omdat het is een schandalig voor de rest van de familie of voor de omgeving of wat dan ook. Dat vind ik echt, ik heb daar echt een bloedhekel aan. En ik denk ook dat de enige personen die daaraan lijden zijn vrouwen. Want dit wordt gewoon niet gebruikt tegenover mannen van, oh, je bent, jij brengt schaamte in onze familie en dergelijke.
Nee, ja, moet ik wel zeggen, bijvoorbeeld, kijk, de keuze, zo'n keuze maak je natuurlijk niet in je eentje. Ik ben natuurlijk wel gewoon met mijn partner. Dus ik hoop ook niet dat hij een beetje volle lading over zich krijgt van zijn omgeving, maar dat lijkt me beide niet. Maar wat ik dan bijvoorbeeld wel weer heel mooi vond, is ik heb eigenlijk gewoon een betere band met mijn schoonouders.
Ja, dat zei je vorige keer ook al.
Dan mijn eigen ouders. Mijn schoonvader, die appte mij gisteren echt meteen en dan stuurt hij me zo'n berichtje met, hey, ik wil dat je laat weten dat we trots op je zijn. De mannen van Visser, die houden van je. La 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 la. Ik zie en spreek hun meer dan mijn eigen ouders.
Ja.
Ben ik wel dankbaar voor. Ben ik wel
heel blij
mee.
Daarom, dat is...
Beetje found family, toch? Dat is ook wel weer mooi. Ja,
dan mag je maar niet denken dat ik bij je ben voor zijn ouders. Maar dat zou wel echt beangst zijn, hoor.
Nou, toen mijn relatie uitging van 2 jaar, toen vond ik het rotter dat ik die ouders kwijt was, die hele familie, dan dat ik hem kwijt was.
Ja, kan ik me voorstellen. Want kan je daar misschien best wel aan vasthouden.
Je heartbreak is echt meer wat er omheen is gebeurd, hoor. Dat is echt, ik zweer het, ik vond zo erg dat ik niet meer bij die ouders kwam. Ik heb ook niet meer gepraat met hem, alleen maar met die ouders nog daarna. Gehuild met die moeder. Ja, dat was gewoon, dat was echt heel erg. Maar wat ik wou zeggen is, ik weet het weer, dat je sowieso dat artikel ook niet maakt om voor jezelf, omdat je aandacht tekort komt of wat jij aandacht wil inderdaad, maar echt gewoon puur om anderen ook te inspireren, omdat je, er zijn zoveel meiden die hier doorheen gaan, maar die er niet eerlijk en open over praten. Ja. Dus
net maar dat hoeft ook niet als je dat niet
wil. Het hoeft ook
wil.
Zeker niet, maar ik weet wel dat als jij het kan en wil, dat je die kracht nu heel goed inzet om het wel te vertellen in de open wereld, om anderen te helpen. En dat is gewoon heel knap van je, dus je moet het echt positief bekijken. Je hoeft geen bewijsdrang te hebben, want je bent echt fucking goed bezig. Dus.
Nee, maar ja, het gaat niet alleen per se daarom de bewijsdrang hebben. Maar ik merk echt wel bij meer dingen. Want mijn ouders zijn bijvoorbeeld gescheiden.
Ja. Same.
En ik had dan wel bijvoorbeeld, zeg maar, mijn moeder die sprak ik dan op een gegeven moment eigenlijk bijna niet meer. Mijn vader werkte heel veel. Dat ik op een gegeven moment wel zoiets had van mijn prestaties worden niet gezien. Ja. Ik heb het volgens mij eerder in de podcast al benoemd dat toen ik mijn diploma had gehaald. Maar gewoon zo, weet je wel, dat ik denk, waar is de celebration, weet je wel? Dat op je verjaardag, of nee, dat was met mijn rijexamen. Dat ik thuis kwam, ik zeg, waar is de taart? Ja, jij hebt toch wat te vieren, dan moet jij toch taart halen. Zeg maar een beetje, dat is sindsdien heb ik nu iedere keer van dat soort bewijsdrang. Dat ik denk van, oh, ik heb nu dit bereikt. Benieuwd wat hij ervan zegt. Dan 9 van de 10 keer hoor ik er niks van. En ik merkte dus dat mijn andere zussen dit ook allemaal hadden. Dus ik weet niet of het komt door...
Maar is het een generatiedingetje? Dat vraag ik me echt af. De generatie van onze ouders, zijn ze nou gewoon minder bekommerd? Maakt het allemaal niet uit? Want de mensen die nu ouders worden, zeg maar, van onze leeftijden... Ja. Die zijn juist echt extra lief voor hun kinderen. Extra betrokken, extra aanwezig.
Nou, ik denk niet per se extra lief, maar dat ze wel hun kinderen uitleggen van... Oké, ik ben nu boos op je. Dit is de reden daarvoor. Ja. Kijk, dat hele gentle parenting van... Oh nee, ik laat mijn kind huilen op de winkelvloer, weet je wel. Zeg maar dat. Daar sta ik niet helemaal achter. Je moet dan gewoon zeggen, hey, nu even opstaan en door. Maar ik vind wel, wat onze generatie heel goed doet... is echt emoties bespreken. Bijvoorbeeld die Widia met dat dochtertje Mia, heet
ze? Ja.
Nou, dat ze in de ochtend words of affirmations met elkaar gaan doorspreken. Van, wat houdt dat nou eigenlijk in? Dat vind ik echt heel mooi.
Dat zou ik nooit doen. Nee, dat zou ik echt nooit doen met mijn kind. Maar ik ben iets te nuchter voor. Ook gewoon, ik weet niet, dat is niet wat ik zou doen, hè. Dat is gewoon mijn persoonlijke mening.
Ik
vind het wel heel mooi om te zien.
Ja, gewoon uit te leggen van, hey, goh, dit is waarom je dit even niet mag.
Gewoon verschillende opvoedstijlen worden nu gebruikt. Met als doel kinderen dingen uitleggen. Waarbij wij gewoon horen, nee, mag niet, punt.
Ja, zo. Ik krijg hem dus heel de tijd op mijn For You-page, Kosso. Kennen jullie hem nog?
Kosso Nutrition.
Ja.
Oh, ja.
Hij is waarschijnlijk vader van 3 zoontjes. En heeft dus een podcast. Ja, volgens mij wel, toch? Of
zeg je kan wel.
Volgens mij wel. Beetje zo'n grote beren van een man.
Ja.
Nou, volgens mij is dat Kosso dus inderdaad. Die heeft dan 3 kinderen. En dan zit hij dan zo te vertellen bij die mensen aan tafel van, dit is hoe ik ze opvoed. Als ze bij mij komen vragen of ze iets mogen. En ik vraag, heb je het aan mama gevraagd? En ze zeggen nee. Dan zeg ik ook nee. Zeg maar, zijn manier van opvoeden heel hard. Maar wel heel duidelijk en goed en uitleggend waarom.
Heb je niet over MB-nutrition?
Nee. Kan ook.
Nee, dat is Mobicep.
Ja. Oh,
je hebt Kosso, je hebt Mobicep.
Maar Kosso heeft toch geen kit?
Grapje, ik moet me even rectificeren. Dit is Mobicep. Foutje van de zaak. Maar dat vind ik dan gewoon heel direct. Zeg maar nee, dan zeg ik ook nee. Zeg maar gewoon dat in lijn liggen met elkaar. Dat duidelijk, zeg maar gewoon van tot hier en niet verder. Geen iPads aan tafel, je gaat maar lekker kleuren.
Weet je wie ik denk dat later gewoon echt een hele goede moeder gaat worden? En is nu al moeder, maar gewoon later ook nog echt een hele goede moeder gaat worden. En voor haar kind gaat zorgen. Ik denk echt Sarah Goedmans.
En waar baseer je dat op?
Ze had laatst een video gemaakt en zei ze van, dit mag mijn kind niet. En dit gaat met mijn kind niet gebeuren. Maar ze noemde gewoon zoveel bepaalde dingen op waarvan ik dacht, boy, yo, daar heb je echt gelijk in. Bijvoorbeeld niet slapen bij andere kinderen thuis.
Ja, logeren.
Logeren.
Hoe doen jullie dat? Hebben jullie bepaalde regels? Ja, ik zeg wel eigenlijk jullie maar.
Nee, ik vind het heel fijn dat je jullie zegt. Ja, want jij erkent tenminste dat, dat wij aan Maya delen. Dat is gewoon... Ja, iemand zei laatst tegen mij op een TikTok comment, ik zag je laatst op de kermis met Selma's kind. En toen heb ik daarop gereageerd, nou sorry, maar je zegt Selma's kind. Dan lijkt het alsof het alleen van Selma is.
Ja.
En toen zei ze, oh, it's sorry,
our child. Child.
Ik ga stuk. Ja, maar dat is er toch ook zo?
Ja, zo voelt. Zij mag bij niemand slapen.
Nee, ik snap dat wel. Nee. Want je weet nooit wat er zeg maar thuis gebeurt als je er niet bij bent, achter de schermen.
En dan helemaal in deze tijd.
Deze tijd zou je nog kunnen denken, sowieso zolang je kind niet kan praten, lijkt het me super onverstandig om te doen. Super onverstandig, want je kind kan gewoon nog niet communiceren. Maar verder, nee.
Maar ik vind het wel ziek. Ik heb vroeger bijvoorbeeld echt wel vaak bij vriendinnetjes thuis geslapen, waarvan mijn tante en oom bijvoorbeeld niet eens die ouders kenden.
Ja.
Ik heb dat... Iedereen sliep ook bij mij thuis, hè? Gewoon...
Ik deed ziekem.
Echt?
Ja, ik was echt een rebel child.
Ik zou dat zo niet zeggen.
Ja, ik ben middle child. Mijn ouders die boeiden echt niet dat ik thuis kwam.
Nee, maar ik ben
Ik kreeg gewoon alle vrijheid. Ik hoefde niet rebels te zijn.
Nee, maar ik ben eerste kind, dus ik moest...
Jij moest even de palen voor Selma vrijmaken.
Ja, dus dat is wel echt...
Dat zou ik zo niet zeggen als ik jou zie, dat jij zo bent. No. Heb jij een verhaal waarvan je denkt, zo, maar dit kan ik wel zeggen en dit is wat ik gedaan heb gewoon?
Nou ja, ik weet, zeg maar, ik kom gewoon uit een cultuur waar het ook niet helemaal normaal was om uit te gaan of dat soort dingen. Maar al mijn vriendinnetjes waren gewoon Nederlandse meisjes. Die gingen allemaal uit en ik kon alleen maar tot een bepaald tijdstip, zeg tot 8 uur 's avonds of zo, met ze meegaan. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, even, ik blijf nu ook gewoon buiten. Dan waren we al ergens de drank gaan doen of wat dan ook. En ik was 16 of zo, hè. En ik dacht, ik blijf nu gewoon buiten, want als ik nou... Het was 10 uur, dus het was al 2 uur na mijn...
Curfew.
curfew. Dus ik blijf dan gewoon ook buiten. En toen was het 10 uur. En toen dacht ik, ja, als ik nu ga of als ik over een uur ga, ze is alsnog boos. Dus ja, we moeten zo boos blijven. Dus de heftigheid van die boosheid, dat maakt al niet meer uit. Zo ging ik dat elke keer rekken. Nou, jeetje. Ik kreeg ook elke keer een gigantische boze moeder op mijn kop. En er was ook een periode dat ze echt wilde ruiken of ik dan alcohol had gedronken of iets dergelijks. Maar het was echt, ik heb het gewoon echt gerekt tot op een gegeven moment. Ja, dat het gewoon niet, ja. Dat het gewoon, ja.
Dat het gewoon oké was. Je man was dan gewoon, weer te laat, weet je wel. Hup, naar boven nu.
Maar je hebt het eigenlijk voor Selma gerekt dan. Uitgeprobeerd, getest en zo.
Ja, alleen is zij niet zo'n uitgaanspersoon. Dus ja, ik heb het eigenlijk gerekt voor helemaal niemand.
Merk je dan misschien dat zij dan een soort van favorite treatment, zeg maar, kreeg van, oh, zij luistert dan al wel, want ze is om 8 uur thuis.
Nee. Mijn moeder was arts tegen ons allebei.
Ja.
Er waren geen favorites. Dus, ja, misschien mijn broertje, die had wel dat.
Heb je een broertje?
Ik heb 3.
Wat?
Ja. Wow. Ja, ik heb bij mijn moeder een halfbroertje en bij mijn vader 2 halfbroertjes.
Oké.
Ja, maar dan alsnog.
Ja. Zijn broertjes.
Maar Selma, jij zijn helemaal volledig.
Ja.
Ja, en dan de rest allemaal half.
Ja, de rest allemaal half.
Oké.
Maar ja, dus ik ging gewoon met uitgaan heel erg rebelleren, totdat ik gewoon, ja, eigenlijk voor mezelf kon bepalen of ik nou wel of niet een keertje thuis leef.
Ja, ik was
en
ook,
ik ben ook verhuisd op mijn 18e naar Los Angeles. Hè. Dat is ook helemaal niet normaal. Maar ik heb het gewoon aangekondigd. Ik heb niet om toestemming gevraagd.
Je hebt gewoon gezegd, ga het doen.
Ja.
Ajupaplu.
Ik zei op mijn 17 altijd, ik ben binnenkort 18. En toen zei mijn moeder van, en wat gaat er gebeuren als je 18 bent? Dus ik zo, niks. Gewoon, ik ben dan 18. Maar in mijn hoofd, dan had ik zeg maar zeggenschap over mezelf.
Ja.
Maar in mijn cultuur is dat natuurlijk niet zo. Maar ja, weet je, kijk, dus zoveel shit en trauma van mijn jeugd, dat ik gewoon echt dacht van, ik moet die zeggenschap hebben, zeg maar. Ik moet zelf geloven dat ik zeggenschap heb. En eenmaal mijn 18e ging ik wel alvast in gang zetten dat ik dat huis uitging. Eenmaal naar de andere kant van de wereld.
Ja,
maar dat is gewoon helemaal leuk, dat je dat, ja, die stap hebt gezet. En dat heb je ook je vrijheid gegeven.
Ja,
ik ben zo vrij opgevoed, joh. Ik heb echt van alles gedaan ook. En net zoals die tattoo-verhaal van de vorige keer. Ik heb echt een lijf shit gedaan in mijn leven. Maar omdat ik zoveel vrijheid heb gekregen. Op mijn 14e mocht ik al tot 1 uur 's nachts thuis. Nee, oké, dat niet. Maar gewoon, weet je wel, gewoon, ik was die vriendin waar iedereen wil
slapen.
Ja, dat.
Want de ouders waren gewoon chill.
Oh, maar ja, dat is relaxed. Dat heeft dus een term, hè? Maar dat is dus het huis waar iedereen zich dan veilig kan voelen.
Ja, dat was dus iedereen tegen ons. Terwijl mijn huis eigenlijk helemaal niet zo veilig is, hè?
Ja.
Met mijn echte ouders, zeg maar. Want ik was juist heel vaak op de vlucht van mijn huis.
Ja.
Maar toen op een gegeven moment word je natuurlijk 14, 15, dan is het allemaal niet echt meer. Ja, het was nog wel aan bod, maar niet zo heel erg. Maar iedereen wilde alleen maar bij mij zijn. En mijn tante en oom waren echt een soort van ouders van zoveel mensen in bij ons. Gewoon, iedereen kwam bij ons op de vloer. Nog steeds is het echt gewoon een soort van inloophuis. Ja. Zonder dat onaangekondigd komen mensen gewoon bij mij met hun honden aan de deur en zo.
Oh, dat is echt vet.
Ja, dus maar ik heb die vrijheid gewoon echt gehad, omdat ze zelf natuurlijk ook al een dochter hebben. Van 0 bijna 40, of ze is al 40. Sorry. Ja, die heeft ook shit geflikt, dat wil je niet weten. Die kwam met winkelkarretjes thuis, met stoepborden erin. Van die straatborden erin, met stopborden en zo. Dat heb ik nou ook nog niet gedaan.
Ja, weet je wat ik dus grappig vind? Er gaat dus een theorie rond van, als je je kinderen juist heel streng opvoedt, dat ze dan juist zoiets hebben van, ah, weet je, we gaan nu rebelleren, we gaan kijken hoe ver ik kan.
Ja.
En dan gaan ze juist dingen ontdekken, omdat het niet mag.
Ja.
Dus dan denk je van, oh, maar dat ik het juist weet. En als je ouders zoiets hebben van, yo, doe maar.
Ja, ik deed
dan
dus
ben je
niet.
Dus op een gegeven moment best wel staan dat je denkt, ik heb 1 keer een peuk opgesteekt. En dan denk je, ja, oké, nou, ja, was het nou al het spannende? En dan boeit het je niet meer. In plaats van als je misschien echt niet mocht roken, weet je, want er is deze consequentie tegenover.
Ja.
Dan vond je het juist interessanter.
Ja.
Ja, nou, bij sigaretten had ik wel zoiets van, bij mij thuis werd er gerookt. Dus ik vind sigaretten echt het meest walgelijke wat er bestaat. Ja.
Dat zie je
ik
wel vaak.
Filter dat ook
mensen,
op daten,
als thuis roken, dan dat je dan zelf niet wil roken.
Nee, absoluut niet, want ik vind het zo smerig.
Bij ons
als ik dan
ook
met een
eerst
man zou praten of daten die rookt, dat is echt onmiddellijk een afknapper.
Ja, dat had ik eerst ook, maar ik vind het nu niet meer echt afknappers of zo. Ik vind het niet heel erg meer. Nee, ik vind het zo. Ik vind het vaak nog wel wat hebben of zo.
Nou, maar het is het niet wild eigenlijk dat ik rokers echt een afknapper vind. Zeg maar mensen, mannen die roken, echt een afknapper. Alleen omdat er bij mij thuis vroeger gerookt werd.
Ja, maar dat snap ik wel, want het is ook
Hebben jullie sowieso dat jullie je partner uitkiezen op gebaseerd op je thuissituatie? Want ze zegt toch ook altijd best wel van, de man waarmee je gaat trouwen lijkt op je vader. Dat soort dingen. Nou, ik hoop niet dat ik iemand heb die lijkt op mijn pa, als in met rood haar en klein. Dan komen er alleen maar ginger vier baby's uit. Zou ik ook niet willen, maar ze zegt toch vaak altijd dat je iemand kiest die lijkt.
Ja, maar dat is meer volgens mij op mannelijke basis. Dus mannen kiezen vaak vrouwen uit die lijken op hun moeder. Maar volgens mij hebben vrouwen dat niet.
Nou ja, vaak hebben vrouwen natuurlijk wel dat ze gewoon kijken naar het soort man die hun moeder uitkiest. En dat ze, of het gedrag wat hun moeder zeg maar tolereert, dat tolereren ze dan ook later in relaties.
Ja, maar dus mannen kopiëren meer hoor daarin. Ja. Het zijn heel vaak mannen.
Mannen hebben echt vaak een moedertje of zo.
Vrouwen hebben echt een eigen, ja.
Maar ik zei ook zeg maar, ja, ik heb niet het gevoel dat jij echt liefde kan geven. Dus ik zei van, ja, wat is dan, ja, wild. Maar goed, hij zei, ik vroeg dan, wat voor liefde zeg maar zou jij dus willen ontvangen? En toen vertelde hij mij, de enige persoon bij wie hij zich ooit voelde alsof hij geliefd was, is ja, zijn moeder. En toen zei ik, ja, er is echt geen enkele vrouw die jou de liefde gaat geven zoals je moeder het aan jou geeft.
Tenzij je het teruggeeft. Sorry, het is weder ook gewoon.
Nee, maar je moet sowieso niet zo'n band willen hebben, toch?
Oh, schatje, moeder. Heb je knietje gestoten? Oh, laat me er even een kusje op geven. Oh.
Dat zie ik vaak ook op TikTok. En dan van, dat ze dan neerzetten van, dat het, here's a 10, but here's a mama's child of zo.
Mama's boy.
Ja, mama's boy.
Nou, die
boy.
Heb ik gehad. No
dat
thanks.
Moet je echt niet willen.
Ik liep vol over die vent heen. Vond ik eigenlijk best wel gemeen van mezelf, maar ik ben gewoon hard.
Vind je dat een red flag?
Ja. Wat? Mama's boys?
Ja, ik vind het wel wat hebben of zo. Want dat betekent dat de band gewoon echt heel goed is met
nee,
de familie.
Nee. Een goede band met een moeder vind ik heel anders dan een mama's boy.
Ja,
echt.
Dat vind ik dus. Dat was precies wat ik kon
vind
zeggen.
Ik echt niet dezelfde.
Mijn vriend, die heeft echt een hele goede band met zijn moeder. Die spreekt heel veel. Dat is gewoon normaal. Ik heb een jongen gehad die alleen is opgevoed door zijn moeder. Die ook wel enigszins een oké band had. Hele twee verschillende werelds.
Werelds?
Werelden. En ik kan je vertellen, ik heb hem met één nog een relatie. Ik denk dat je kan raden welke.
Ik denk met die.
Nee, ik vind het... Ja, mama's boy, kijk, ik vond het wel heel mooi. Want het is ook echt helemaal geen shade naar haar. Want ze deed het heel goed als alleenstaande moeder. Volgens mij zit de poep op de mat. Sorry. I just...
Zie je dat? Poep? Dat is sowieso chocolade al. Want ik heb geen poep onder mijn schoenen, hoor.
Oké, goed. Sorry, we gaan even
verder. Ik heb echt geen poep onder mijn schoenen. Ik heb toch geen poep hier?
Nee.
En hier ook, ja, dus.
Maar nee, dus geen shit naar haar, want ze heeft het heel goed gedaan. Hoor. Dus ineens aan de moeder is het ook gewoon heel moeilijk. Maar ik merk gewoon dat de manier van communiceren een stuk anders was. En meer vanuit emotie dan dat emotie overname dan van de rationele. Als je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Dan dat het ook echt een daadwerkelijk werkend, functionerend gesprek was. En ik weet niet of dat dan komt omdat je dan alleen door je moeder, die met heel veel emoties is opgekropt, die ze eigenlijk ook niet kwijt kan, want ze moet het aan de kinderen kwijt, omdat er niemand anders in de omgeving zit. Maar I don't know if it makes sense. Misschien zuig ik het nou ook wel gewoon vol uit mijn duim. En ben ik nou dingen aan het invullen.
Ik
denk dat ik het sowieso aan het invullen ben.
Ik heb echt half geluisterd.
Maakt niet uit. Ik kreeg laatst sowieso de opmerking dat ik minder vaak voor mensen dingen moet invullen in situaties. Als mensen iets van je vinden.
Oh ja, dat moet je absoluut niet doen.
Nee, maar ja.
Dat is lastig, maar dat ben ik, dat deed ik eerst
je moet
ook.
De oorzaak van iemands gedrag eigenlijk zelf ook nooit zomaar in gaan vullen.
Nee.
Dat is eigenlijk mijn essentie.
Nee, want je weet nooit wat erachter zit.
Ja, precies. True.
Wat ik wel bijvoorbeeld heel erg merk is dat ik, als ik bijvoorbeeld iemand date, dat ik, of ik, als ik een relatie krijg, dat ik dan wel het heel belangrijk vind om een hele goede band te hebben met die ouders, omdat ik dat zelf niet echt... Ik heb een hele goede band met mijn ouders en ik heb de liefde gekregen van mijn oom en tante die ik verdien. Alleen ik ben mijn tante natuurlijk best wel jong verloren. En dus het moeder- en het ouderlijke gevoel heb ik niet echt meer.
Yeah.
Dus dat ik dat wel heel graag en heel belangrijk vind bij mijn partner. En dan de ouders van mijn partner.
Ja, dat ze eigenlijk een beetje soort van meenemen met opvoeding. Wil ik het op zo'n latere leeftijd misschien nog niet meer noemen. Maar dat ze er wel voor je zijn. Waar jij je eigenlijk bij kwijt kan. Waarbij je ik heb dit dus ook bij een ouders van een vriendin van mij. Haar moeder is letterlijk mijn moeder.
Ja, heb ik ook. Mijn beste vriendin, haar moeder is ook mijn moeder. Ik zit er ook gewoon. Ik zit zo vaak daar thuis zonder mijn beste vriendin. Ja, en of zij belt mij gewoon zo uit eten. Maar dat is gewoon. Ik ben heel goed met ouders. Mijn vriendinnen zeggen altijd. Jij hebt echt een soort van. Ik weet niet wat je hebt, maar geen één ouder mag jou niet. Het is echt.
Oh, dat is wel goed.
Maar dat is echt. Dat is een soort van. Dat is gewoon, dat is het enigste gift die ik, hoe noem je dat?
Superpower.
Gift, superpower. Ja, het is gewoon een superpower gewoon, die ik heb meegekregen gewoon. Ja,
ik heb
gewoon
wel
heel sociaal ben
gewoon. Een grappige storytime over ouders.
Wat dan?
Ik was van het weekend was ik bij mijn schoonouders, zaten op de bank. En als ik vermoeid ben, ik duim. Ik tuttel heel veel, dan heb ik het oorlelletje van mijn vriend heb ik vast. Ben ik aan het duimen, gewoon zeker als ik moe ben en ik voel me comfortabel. Dat is echt een goed teken trouwens dat ik dat doe, maar dan begin ik gewoon te duimen. Ik zat er op die bank. En want je, mijn vriend is wat ouder, dus je moeder is gewoon 67, zeg maar, ish. En echt vol Surinaams. En ze gooit een tjuri naar mij, zo. Wat ben je aan het doen? Want ik zat met die duim in mijn mond. En zij keek mij aan. Nou, zij ging me nog net niet slipper geven alsof ik haar eigen kind was. Ze zegt, haal dat duim toch uit je mond, jij bent toch geen klein kind meer. Oh. Toen dacht ik echt, wow, het Surinaamse bloed komt even naar boven.
Oh. Damn. Wel heel goed hoor.
Ze zat echt net nog niet de pantoffel zo in de hand.
Ja, maar dan voelt zij zich ook echt goed bij jou. Want anders zou ze dat ook niet doen, snap je? Dan zou ze, anders zou ze je aanstaren en denken, wat de fuck ben je aan het doen?
Ja.
Maar ze voelt zich dus echt goed bij jou ook. Anders zou ze dat echt niet doen. Dus inderdaad, dat is goed. Dat is alleen maar goed. Ik denk dat we ondertussen wel bij het einde van deze podcast aflevering weer zijn gekomen. We zijn best wel inhoudelijk gegaan over ouders.
Ja.
Ja, als je ooit een keer storytime over mijn moeder willen, bij 100.000 likes.
Oh,
de moederwiel.
Stop it. Bedankt voor het luisteren en kijken naar deze nieuwe aflevering. Maar niet uit. Volg ons allemaal op Spotify, Instagram, YouTube, Snapchat, Instagram en TikTok.
Yes.
En dan zien we jullie weer bij de volgende keer.
Doei.
Bye.
Dag, mijn lieve snitsters.